Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing Genesis 32, vers 24 tot en met 32. We noemen Genesis 32, vers 24 tot en met 32. En we zingen psalm 56, vers 4. Psalm 27, vers 1 en 7. Psalm 3, vers 3. En psalm 97, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 32, vers 24 tot en met 32. En de psalmen van deze avond zijn psalm 56, vers 4. Psalm 27, vers 1 en 7. Psalm 3, vers 3. En psalm 97, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit, maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst samen voort met elkander te zingen van psalm 56. En daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Het is psalm 56 en daarvan het vierde vers. De lezing uit Gods heilig en onfeilbare woord vindt u in dit avontuur in het eerste boek van Mozes, het boek Genesis. En daarvan het 32e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 32. Genesis 32, vers 24 tot en met 32. Dag vooraf willen we belijdenis des geloofs doen met de woorden van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die handelt van de algemene christelijke kerk. Dus de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 27, voorafgaande aan de schriftlezing.
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christengelovigen. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginnen der wereld af en zal zijn tot den einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel wij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende den gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Ook mede in deze heilige kerk is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan een zekere persoon, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Doch Jacob bleef alleen over, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heuft verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want hij zeide: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw.
Laat ons het heilige aangezicht des Heren trachten te zoeken in de dienst der gebeden. Laat ons bidden. O gij heilig, gij verheven, Gij zeer goede tieren, barmhartig en rechtvaardig God in de hemel, als u ons bijeenbrengt, zo midden in de week, aan het einde van deze werkdag, dan past het ons om uw groot en nooit genoeg geprezen naam daarvoor te erkennen. U brengt ons hier. Al zijn we hier naartoe gekomen. Maar heren, we hebben maar een eenvoudige vraag. Dat het vanavond een godsontmoeting zou zijn. In uw huis, in uw woord, in dat vlees geworden woord, uw zoon, Jezus Christus. Want heren, wie zichzelf voor het eerst en bij vernieuwing geheel krijgt te verliezen, geheel vanwege uw verkiezende zondaars lieve verliefde krijgt te zakken en te zinken, Christus alleen, die weet wat dat woord ontmoeten betekent. Dan is het moeten voorbij. Al hinken we. Maar heren, we hebben met de kerk, de algemene christelijke kerk van alle tijden en plaatsen beleden, dat gij die hinkende kerk bewaart en staande houdt. Al komt de hele wereld daartegen in opstand. En zo brengt u ons hier nog onder uw woord, kon het zijn in de rechte betekenis van het woord onder. Want we leven in een maatschappij, en daar zijn wij deel van, dat velen en ook wij van nature allen heersen over uw woord. Met ons verstand, met ons redelijk denken. En dat is een groot goed dat wij een goed verstand hebben, maar heren, we smeken u dit avontuur, maak ons nu eens onderwijs. Heren, dan gaan de dingen er zo anders uitzien. Waar u uw zoon openbaart in ons hart, achter het rechtvaardig oordeel van u, o God, vandaan. Daar gaan wij Paulus verstaan. Zo geleerd als die was. En het eerste wat hem van de lippen vloeit. Wie zijt gij? Heer, als daar die onbekende figuur bij den aanvang zich losmaakt uit de wildernis en worstelt met Jacob. Wie is hij? Om dan met Job door uw geest met een Jacob en een Job in te stemmen, al zou hij mij doden, zo zou ik nochtans op hem hopen. Heren, wij kennen elkaar niet zoals we hier zijn, maar dat hindert niet. U kent ons wel, u weet wie we zijn en we dragen dit deel uw erven. Haar kerkraad en al het werk dat hier geschieden mag, alle werkers die hier werkzaam zijn, dragen wij aan u op. De jonge mensen, de kinderen, hier in de kerk of thuis, morgen is het weer school. Heren, bekeer ons. Eer dat wij sterven en niet meer zijn. En wil daartoe uw woord nog doen uitgaan, hier in de kerk, maar ook in de stille huiskamers, bij al diegenen die met ons verbonden zijn. Wat kan er een leed, eenzaamheid, een ziekte, een zorg en een nood zijn, die met geen pen te beschrijven is. Maar zo kunnen we ook in de kerk zitten, heren. Daarop behept zijn. 1000 zorgen. 1000 doden. Maar heren, zoals het gebed is voorafgaand aan de dienst, dat het dan een ogenblik mag wegvallen. Dat we in de wildernis van ons bestaan niemand anders zouden ontvangen voor het eerst dat wij verhuren. Dan een toeknik uit de hemel. Uw vriendelijk aangezicht. Daar smeken wij u om, heren, dat ge uw aangezicht over ons doet lichten. Dan spreekt niet een mens. Dan luistert niet een mens. Dan staat niet een mens als Jacob centraal. Maar u alleen. Heere, gedenk de koster, de organist. De taken die zij verrichten. Gedenk ons op de kansel en eronder. Bewaar ons, Heere, voor onszelf. Op de kansel en eronder. En weer de Satan uit ons midden. En gedenk gij die gemeenteleden die rouw dragen. Vanwege het verlies van een man, of een vrouw, of een kind. Waar geen woorden voor zijn. Het verlies van een dierbaar pand. Een broer of een zus. Grootouders of anderszins, kleinkind. Wees ook met degene die geen kinderen hebben. Om welke reden dan ook, de alleengaanden, de alleenstaanden, degene die anders begaafd zijn en allen die voor hen hebben zorg te dragen. Gedenk de ouders in de opvoeding, gedenk hen die in gebroken relaties leven. En we zullen ongetwijfeld, heren, mensen vergeten zijn. De zieken, de ernstig zieken, de chronisch zieken, de stervenden. Ach, heren, dat gij op ons neder wilde zien dit avonduur. En dat we met al onze noden en zorgen, met ons ganse bestaan, voor het eerst of bij vernieuwing, u zouden ontmoeten. Maar als dat van ons afhangt, heren, komt daar niets van terecht en daarom bidden wij van u. Dat u zich door uw woord en geest kwam los te maken. En dat u met ons worstelt. En ons schenkt de overwinning die van u is. Al hinken we dan, bewaar er ons voor, heren, dat we met twee benen, dat wil zeggen op eigen kracht, menen het koninkrijk der hemelen te beërven. Heren, schenk ons een hinkend leven. Dat is tot oneer van ons. En dat is maar goed ook. Al staat ons hele bestaan daartegen. Maar uw hinkende kerk draagt een ander werk. Een vreemde gerechtigheid. En een vreemde heiligheid die van Christus is. Zo wordt uw lof vergroot. Heere, hoor ons. Ontvouw uw woord voor ons. Nietige stervelingen die niet verstaan wie u bent. Dan wanneer u zich openbaart
En we betijd en wijlen tot op de bodem van uw heilig woord een eeuwigblijvend getuigenis mogen blikken. Bewaar ons voor de zonde en voorts waarvoor we te bewaren zijn en schenk ons aan de avonduren van deze dag een ongestoord uur onder uw woord om Jezus wil. Uw naam ter ere, tot uitbreiding van uw koninkrijk dat om Christus wil alleen, uit pure genade. Amen.
Ter inleiding op de prediking zingen wij van Psalm 27 en daarvan de verzen 1 en 7. Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En we zingen ook het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in die verse 1 en 7 van Psalm 27. En ondertussen wordt er eenmaal gecollecteerd. Thank you. Gemeente, met de hulp des Heren, kon het zijn onder de bediening des Geestes, vindt u het woord van onze overdenking dit avontuur in Genesis 32 en daarvan het 28ste vers. Genesis 32 vers 28, waar wij lezen: toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mens en hebt overmocht. Tot zover. Als thema schrijven wij boven de preek: God sterkt zijn hinkende kerk met een nieuwe naam. Dus God sterkt zijn hinkende kerk met een nieuwe naam. We staan stil bij drie gedachten. God ontmaskert Jacob. In de tweede plaats, God dient Jacob. Dat klinkt als vreemd in de oren, mij ook. We hopen dat uit te leggen. En in de derde plaats, God versterkt Israël. Dus God ontmaskert Jacob, hij dient Jacob en hij versterkt Israël. Maar nu eerst die eerste gedachte: God ontmaskert Jacob. Gemeente, jonge mensen, kinderen. Wij hebben die overbekende woorden samen gelezen. En één vocht met hem. Wij kunnen daarvan alles van zeggen, dat is waar. Daar doen wij ook niets van af. Maar als u in de schoenen, die bestonden er toen niet, dat weet ik wel, maar om de uitdrukking maar eens te gebruiken. Als wij nu eens in de schoenen van Jacob zouden gaan staan, dan wist deze man niets. Een onbekende maakt zich los uit duisternis. Wie is hij die daar op Jacob afkomt? O geliefde, met mij op weg en reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. God kan bij de aanvang zo onherkenbaar en onvoorspelbaar op ons afkomen. In een voor ons weerzinwekkende, afschuwelijke gestalte. Ongeluk, rampspoed, verlies van wat ons het meest dierbaar is. Een ontzaglijke ziekte, of wat het dan ook is, dat we moeten denken naar onze menselijke natuur. Nu gaan wij ten gronde. Maar gemeente, wie of wat ons dan ook aangrijpt, of wat ons dan ook aangegrepen heeft, maar een hele eenvoudige vraag: hebt u er God in ontmoet? Nee, wij haasten ons te zeggen: God is niet de oorzaak van het kwaad. Maar waar hij aanvankelijk onherkenbaar, toch onwederstandelijk, niet tegen te houden, dus door zijn geest ons leven binnenkomt, wat is dan het eerste wat ik afleer? Mijn gladde, rechtzinnige bestaan, waarmee ik mijzelf voor God op de been tracht te houden. Dan weten we misschien nog niet eens direct wie het is die er met ons strijdt, die ons leven binnenkomt in die onherkenbare gestalte. Dan is Gods verborgenheid, zoals bij Job, over onze tent. Jacob, zo zegt Hosea 12, worstelt met tranen en smeking. In het ware geloof, gemeente, oefent God zijn kerk. Er zijn er velen die geloven. Ik zou bijna zeggen, vooral in onze tijd. Maar wij geloven alleen van nature wat wij voelen. wat wij bevinden. En als we het niet voelen, of het voor ons gevoel niet klopt, dan geloven wij niet. Van nature draaien wij altijd maar weer om ons ik, om onszelf. Maar hoe anders, gemeente, in het leven der genade. Als die man in die schrikwekkende gestalte tot Job nadert en Job wil vermorzelen. Wat dan? Dan barst het uit Jobs hart, al zou hij mij doden. Dan zou ik nochtans op hem hopen. Dat is waar geloof. Ander voorbeeld, dacht u dat Abraham, als hij de weg der gehoorzaamheid, zijn enig kind Isaac offert, dacht u dat hij dan zo'n buitengewoon aangenaam gevoel gehad heeft? Maar één ding weet Abraham, weet Job en weet Jacob. God is hierin aanwezig. Al is het bij de aanvang misschien nog zo verborgen. Job had alles tegen. Jacob had alles tegen, zijn hele leven. En de vraag is maar, waarom slaat die onbekende worstelaar Jacob nu niet dood, gemeente? Waarom slaat God, want hij is het. In een voorvorm zouden we kunnen zeggen van de Messias. Waarom slaat hij Jacob niet dood, geliefd, in die dodelijke slag? Die Jacob van nature waard is. Die dodelijke slag bewaarde God voor zijn zoon. Waarvan Jesaja zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn wonden onze genezingen, zo jubelen Heere gunstgenoten, onuitsprekelijk wonder, de straf. Zegt diezelfde Jesaja, die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Gods vriendelijk aangezicht, dat is Christus. Geeft vrolijkheid en licht. Dan is het weer licht. In Jacobs hart, die dodelijke slag, aangaande zijn leugenachtigheid, zijn meewerkend leven om de belofte helpen te verwerkelijken. Die slag trof Jezus. Jacob hoefde alleen maar te hinken. Christus is in de volheid des tijds gedood, geliefden, opdat Jacob leven zou. Van de toegerekende heiligheid en gerechtigheid van Christus alleen. Gemeente, God zegent zijn kerk niet omdat ze netjes oppast. Want wie is Paulus, wie is Petrus die Christus verloochende, Paulus die de kerk vervolgde, Thomas die niet geloofde. God zegent alleen in Christus Jezus, die de pers alleen getreden heeft. Jacob, wat deed hij? Hij kocht de zegen van Esau. Wat dwaas, we zouden toch zeggen, Jacob kon toch niet gezegend worden met de zegen van Esau. Hij kon alleen maar gezegend worden uit de eigen mond des Heren. En daar had hij die hele weg tussen Bethel en Peniel voor nodig om dat opnieuw te leren. Hij kon alleen gezegend worden van God. En daar brengt die onbekende worstelaar die met verloop van tijd zich openbaart als zijnde de God van Jacob. Daar brengt hij Jacob terecht. Dat Jacob zegt, ik laat u nu niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Niet de zegen mijns vaders,
Niet de zegen van Esau. Maar uw zegen. Alle kromme wegen van Jacob gemeente hebben maar één oorzaak. Jacob. Jacob bedroog, want hij was een bedrieger. Verkocht onder de zonde. Gemeente, die verdoemelijke oude Jacobs natuur. Die na ontvangen genade. Met vuisten slaat. Hoe noodzakelijk is het. Voor u en voor mij. Dat we voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, onze helwaardigheid van onze Jacob natuur leren ondertekenen. Dat we op dat plekje door die onbekende worstelaar terecht worden gebracht. Het liefst, en dan zeg ik u eerlijk vanavond, dan begin ik maar bij mezelf. En dan moet u het leven er maar naast leggen wat de schrift ons aanreikt. Maar wat helpen wij graag? God, een handje. En stiekem hoop ik dan in mijn hart dat God mij gaat helpen. Dan gehoorzaam ik hem alleen maar uit eigen belang. Maar wat is nou zalig worden dat ik God ga dienen? Zegt u? Nee. Dat God in Christus mij dient. Zijn leven, zijn overwinning mij toerekent. Daar bidt de kerk met een hoofdletter door de Heilige Geest. Heere, zegen mij, die vervloekte zondaar. En wat is dan het antwoord van God? Geef mij uw naam te kennen. Jacob moet in zijn leven, gemeente, twee keer zijn naam noemen. Weet u waar de eerste keer is? Als hij geknield ligt voor zijn vader Isaac. Wie ben je? Zegt Jacob, ik ben Esau. En daar komt de Heer te Peniel mee af te rekenen. En hij vraagt aan Jacob, hoe is uw naam? Weet de Heer dat dan niet? Ach, de kinderen of de jonge mensen, maar u als ouderen weet het ook wel, als een onderwijzer in een klas vraagt naar de bekende weg, dan doe je dat wel eens ook thuis wel eens. Om op die manier het kind te leren. Zodat u kunt controleren of het kind het weet. Wat u vraagt. En als God aan Jacob vraagt, hoe is uw naam? Dan stamelt deze overwonnen man. Ik ben Jacob. Dat is een lelijke naam. Jacob, dat weet u, betekent heel vasthouder. Iemand die een ander de voeten wil lichten, zodat hij valt. Esau geeft zelfs meer betekenis aan Jacob's naam. Hij zegt, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee malen bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Bedrieger. Bij de geboorte hield Jacob de hiel van zijn broertje Esau, die eerst geboren was, vast. Het leek wel alsof Jacob toen al, zo klein als hij was, de eerstgeboorte van Esau betwiste. Zich wilde toe-eigenen wat hem niet toekwam, het eerstgeboorterecht. Later koopt hij het voor een schotel linzenmoes. Wat gebruikt Jacob een onedele middelen om zijn doel te bereiken. Tot Peniel heeft Jacob niets, geen vorstelijks aan zich. U moest met Jacob altijd uitkijken, want die regelde, al was hij een kind Gods, zijn zaken zelf. Is dat zo, zegt u? In Deuteronomium 32 lees ik van de gebeurtenis bij Bethel, en wat lees ik dan in Deuteronomium? En geen vreemd God was met hem. Jacobs masker. Ik ben Esau. Is afgevallen. Als vrucht van die worsteling. Die God met hem hield. En nu staat daar Jacob naakt voor God. In het reinen met zijn verleden. Nu spreekt hij de waarheid. Hij kon nooit Israël worden gemeend. Als hij niet eerst Jacob was geworden van Gods wegen. De eerste keer krijgt Jacob wel die zegen van zijn vader. Die gestolen zegen, maar die tweede ontvangt hij van God, Jacob. Bedrieger, dat is je naam. Maar ik maak je Israël, want ik ben uw overwinnaar en gij in mij. En ik zal u zegenen. Zegenende zult gij tot een zegen zijn. Zegenen, dat weet u misschien wel. En anders dan hoop ik dat u dat meeneemt. Zegenen is in het Hebreeuws bijna hetzelfde woord. Het is eigenlijk dezelfde letters als het woord voor knieën. En in de oudheid lag een dienstknecht op de knieën voor zijn heer om hem te dienen. Dus wat smeekt Jacob na de worsteling te Peniel? Heer, ik laat u nu niet gaan, tenzij dat gij mij dient. En met dat te bidden beleid Jacob dat er van zijn dienen, van al zijn weer, niets terecht komt. Eerder alles in de war gaat. Wat een wonder. Die de ontzaglijke last van Gods toorn bewerkt. Die onze harten breekt als wij Christus als onze plaatsbekledende borg. Onder ons bedriegelijk bestaan zien sterven. Door het geloof. Dat hij in plaats van mij, de goddeloze, die dodelijke slag verdient. En draagt. Ik verdien hem en hij draagt. Dan rijst voor mijn ziel voor het eerst, of bij vernieuwing zoals bij een Jacob het licht, hier in het beginsel en straks volmaakt. Christus, het aangezicht, het licht van God. Hij vergadert zijn kerk en zendt ze hinkend heen. Om Esau. Nee. Om God te ontmoeten. En hij zegende hem al daar en brengt ons bij de tweede gedachte. God dient Jacob. De zegening van God, het dienen van God, gemeente, aan Jacob bestaat in het geven van de nieuwe naam. Israël, dat betekent vorst Gods. Zo almachtig is God, hij zegt, ik gebied het en het staat er. Ik spreek het en het is er. Een verzoende betrekking bij vernieuwing na ontvangen genade. Israël, dat is nou de letterlijke vervulling wat hier plaatsvindt, gemeente, van dat latere schriftwoord dat zegt die overwint in Christus door de Geest Gods. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is en ik zal hem geven een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam, geschreven welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Zo is Jacob dan een Israëliet. Moet u goed luisteren. Is hij een Israëliet in welke geen bedrog is? in Christus heeft Jacob nooit gelogen. Is hij meer dan overwinnaar. En hij ontvangt voor die lelijke oude naam die hem voor altijd aan zijn zonden herinnert. Een mooie goddelijke naam, Israël. Jacob blijft hij tot aan zijn dood toe. In zijn vernedering. Israël in zijn verhoging. En de hele nakomelingschap, de geestelijke nakomelingen van Jacob, de kerk die zalig wordt, is Jacob. Maar zal eenmaal hier in beginsel, en straks voor eeuwig, Israël zijn. Jacob moet in Israël worden opgelost. Niet Jacob, maar Israël wordt zalig. Deze naamsverandering geldt echter in natuurlijke zin niet voor alle mensen die voortkwamen uit Jacobs nageslacht. God is een hoorder der gebeden. Dat is een heerlijke naam. Jacob bad, hij streed, maar nu wordt hij bij Pniel als het ware ontslagen, gemeente. Met een lof dat hij zich vorstelijk gedragen heeft, niet alleen jegens God, maar ook jegens de mensen. Moet u goed op de volgorde letten. Eerst jegens God en als vrucht daarvan jegens de mensen. Kijk, die oude Jacob heeft dat niet gedaan. Gedroeg zich niet vorstelijk jegens de Heer en ook niet jegens zijn broeders. Maar in die bange worsteling wordt hij in de gemeenschap met zijn God hersteld. God heeft Jacob diep verootmoedigd. Maar in dat alles kon Jacob de belofte van God en zijn ziel verklaard in Christus niet loslaten. Als hij dat zou doen, gemeente, dan zou hij van God afvallen. Jacob mocht zich echter die belofte Gods ook niet laten ontnemen, want dan zou hij al die beloften niet voor waarachtig houden, dat wil zeggen niet geloven. En de Heere prijst Jacob vanwege zijn verstandige gebruik van de middelen. Dat is geen verdienende oorzaak voor de zaligheid. Maar nee, God heeft hem welgevallen in de trouw waarmee Jacob Laban nog gediend heeft. In de wijze waarop hij zijn broeder Esau tegemoet gegaan is, hoe krom die weg van Jacob op zich ook was. Wij moeten nog alles wat toegeven bij mensen. Om ze enigszins in goede doen te brengen jegens ons. Als God rekening met ons houdt en wie van God is, gemeente, die leert één ding. Dan kunt u niet toegeven aan God. Staat hij in een rechtvaardig oordeel over uw leven gebogen. Maar als dat van Gods wegen ons hart geschonken wordt, kun je niet toegeven, al moet je een nacht strijden. Je weet dan één ding. God toegeven. Dan ben ik verloren. Als we niet voor het eerst of bij vernieuwing als een Jacob overwinnen in hetgeen God tegen ons heeft. En dat is eigenlijk maar geen woorden uit te drukken. Dat God met onze zielen twist. Dat je hem niet kunt loslaten. Daar is niets van ons bij. Een oude boer die ik ooit eens ontmoette. En we hebben daar op zich niet eens een voorbeeld bij nodig, maar ik noem het toch. Die man zei heel eenvoudig: als je daarin zit, gun je het niemand. Maar je weet dat het daar buitenom, buiten die ontmoeting, met God om niet kan. Wat is het dan een voorrecht? Hoe ontzaglijk pijnlijk ook, geliefde, als we dan van Gods weer een verwrongen heup omdragen. Of als Paulus een scherpe doorn in ons zondige vlees, gibioniet, die ons elke keer bij de offeranden herinneren en onze keuze die wij wel meenden te kunnen doen buiten God en zijn woord om. Laten we nooit vergeten, voor ontvangen genade, maar ook daarna, dat God geen lust heeft om ons te plagen. Wel is het zijn bedoeling om ons dwars door alles heen laag aan de grond te houden. Dat wij dan ons kruis, Heer Jezus, dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangen met waarachtig geloof, vurige hoop, vaste hoop moet ik zeggen, en vurige liefde. Ook dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om zijnentwil getroost verlaten. En op de laatste dag voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, zonder verschrikken te mogen verschijnen door Hem. Onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die met de Vader en de Zoon één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. En de Godsontmoeting bij de Jabok komt een einde. Een einde aan het gesprek dat God met Jacob voert. Een einde aan de overwinning. Allemaal voorbij. Jacob geeft die plaats een herinneringsnaam, een monumentale naam zouden we kunnen zeggen. Pniel, aangezicht van God. Alles is voorbij en toch is dat niet de waarheid. Hebt u God ontmoet, gemeente? Of u nou jong bent of oud. Als u God hebt ontmoet, weet u één ding. Hij gaat, ondanks wie ik ben, met mij mee. Het is als het ware net als bij de discipelen. Op het moment van de hemelvaart van Christus. Als de Heer Jezus opvaart ten hemel, dat hij dan bij zijn kerk blijft naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Wat predikt ons Pniel dan? Wat predikt ons iedere godsontmoeting? Wel dat elke godsontmoeting, gemeente, iets in ons leven nalaat. Wat laat die ontmoeting dan na? Nou, dan kunnen we een hele serie kenmerken en geloofseigenschappen opnoemen. En leggen we het allemaal naast elkaar en dan gaan we concluderen. Ja, dat zal bij mij ook dan wel kloppen. Dan zal het wel goed zijn, want dat voel ik ook zo. Voelt u? Neemt u uzelf als uitgangspunt. Dan sta ik in het middelpunt. Maar niet het lieflijk aangezicht van God. Dan is het niet Christus in plaats van mijn doemwaardig zondaarsleven. En we haasten ons te zeggen, gemeente, dat het beslist niet de bedoeling moet zijn om de waarde van die kenmerken en geloofseigenschappen die de schrift zelf aanreikt te ontkennen, zeker niet. Maar al die grote zaken en weldaden des Heren hebben niets wezenlijks te zeggen in ons leven als ze geen vrucht zijn van de onmiddellijke openbaring van God in Christus door zijn geest en woord. Jacob ontvangt alles uit het licht alleen. In uw licht, zegt Psalm 36, zien wij het licht. God verklaart zichzelf. We kunnen niet genoeg aandacht richten op het feit en op de noodzaak dat God zichzelf komt te verklaren in ons leven, gemeente. Hij bestraalt zijn eigen werk met zijn licht. Hij maakt plaats voor zijn zoon in het hart. Christus maakt plaats voor zijn geest, die geest der ontdekking en der ontgronding, die der verzegeling. Dat hij het vastmaakt en de geest der openbaring en de kerk Gods. En Jacob komt niet eens achter de naam van God, al vraagt hij hem. Want anders, kijk, het is natuurlijk wel zo, Jacob weet die naam. Anders had hij die plek nooit Peniel genoemd. Aangezicht Gods. Hij richt een gedenkteken op. En dat is in onze tijd nog net zo. Wij hebben allemaal onze gedenkplaats, onze gedenktekens. Dat heeft de wereld ook. De godsdienst heeft vele gedenktekens. Bedevaartsoorden, we zeggen dat zo niet. Maar we zoeken heilige plaatsen op. Is dat verkeerd om de historie te bezien, ook van de Heilige Schrift? Nee. Maar wee ons als wij blijven steken bij stof en as, bij steen. De Bijbel is de stem waardoor God regelrecht tot ons komt, Peniel. Want, zegt Jacob, ik heb God gezien. En geliefde met mij op weg en reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Als je nog nooit God ontmoet hebt in uw leven. Wat hebben dan al die andere gedenkwaardige plaatsen te zeggen? Staan we dan met onze gedenkplaatsen en mijlpalen en noemt u maar op hoe groot het op zichzelf ook kan zijn. Daar doen we niets van af. Maar hebt u God gezien? Van aangezicht tot aangezicht. Misschien zegt u, ja, had Jacob er nou niet verstandiger aan gedaan om te zeggen van, ik heb een afgezant van God gezien, een engel. Jacob zegt, ik heb God zelf gezien. De oud-testamentische openbaring van de Christus der Schrift. Het aangezicht Gods. Jacob wist dat. Dat is hem al worstelend duidelijk geworden. Wat is dat wat geweest, geliefde? De manier van die worstelaar. Zijn manier van spreken. Zijn manier van handelen. Doch vooral is hem dat geopenbaard door de verborgen trekking van die heilige geest Gods. Kan niemand God zien, zegt u misschien. In de middeleeuwen was dat het hoogste doel wat een mens ooit kon bereiken. Althans, zo stelden de middeleeuwse theologen dat. Maar het is en blijft het laatste doel van de pelgrimsreizigers naar Sion. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Maar hoe zit dat? De Bijbel zegt toch niemand heeft God gezien? Nu ziet, daar gaan we zo vaak de mist in. Als we met onze reden, met ons verstand trachten te zien. Want als daar staat niemand heeft ooit God gezien, dan staat daar iets achter. Dit, de enige geborene des vaders, die heeft hem ons verklaard. Dat is Christus, die het van zichzelf getuigt, die mij gezien heeft. Het oog des geloofs heeft de vader gezien. Niemand kent de vader dan de zoon, en de zoon dan de vader. En die aan wie de zoon zal worden geopenbaard. Christendom, gemeente, is openbaringsreligie. Terwijl velen met het verstand de Heilige Schrift tegemoet treden. Maar het gaat om de ontmoeting met een rechtvaardig God. Ik heb God gezien. God wil zijn aangezicht, zijn Christus gemeente, openbaar, dat wil zeggen laten zien in ons hart. Bekend maken in onze ziel. Van nature staan we met de rug en met de nek naar God toe, u en ik. Dat is ontroerend waar. Dat we bij hem vandaan lopen. Daarom is er in ons leven een totale omdraai, een bekering nodig. Misschien zeggen we wel, Christus ken ik niet, ik weet niet waar u het over hebt. Maar dan zegt de Heer, ik heb u al zo lang geroepen, bekeert u. Dat is de eis die u in het paradijs waar kon maken, maar die na de zondeval een werk van God is. En dat wil ik u schenken, zegt de Heer. In plaats van dat u met uw rug naar God toestaat. Wil ik u bekeren met uw gezicht tot God. En hoe moet dat dan? Gods aangezicht, zingt de psalmdichter, wordt in gerechtigheid aanschouwd. En hoe is er in ons, in mij en u niet? In ons spreken, in ons spreken, in ons schrijven en doen. Geen enkele gerechtigheid gemeente. Niets. Maar door een vreemde gerechtigheid die van het aangezicht van God, van Christus, wij kijken veel te hoog. Ik hoop dat u er helaas van hebt, maar het is vreselijk zo hoog we kijken. We kijken over Christus heen. We staan te hoog. Daarom is die afbraak van ons leven voor het eerst, maar ook steeds weer bij vernieuwing en steeds maar dieper, is zo broodnoodzakelijk, die grondige vernietiging en uitroeiing van onze eigen gerechtigheid en van onze eigen willigheid, al onze wijsheid, geschiktheid en gepastheid, onze benen, waarmee wij menen de zaligheid te kunnen beërven, moeten vermorzeld worden om tot de eenvoud van het woord, van het vlees geworden woord, Christus alleen, bekeerd te worden. En gemeente, hoeveel hebben we opgestapeld? En we klimmen steeds hoger bij God vandaan. We zijn overal druk mee. Maar als God nu zegt, midden in al onze plannen waar we mee bezig zijn, u moet uit uw plannen stappen. Want ik ga u ontmoeten. Wat dan? Is het kleed dat u en ik bij ons sterven dragen, dan het kleed van de gerechtigheid van Christus alleen? Hij moet ons enige fundament zijn. Maar als na ontvangen genade God zijn lieflijk aangezicht verbergt vanwege onze zonde en schulden afmaken, dan is dat bitterder dan de dood. De rechtvaardige leeft uit Christus alleen. En uit dat ware geloof leven gemeente is een tere zaak. Waarom is dat ware geloof wat Christus schenkt in het hart als hij zichzelf openbaart? Waarom is dat zo teer? Het is als het ware een scherm. Er worden alle zonden en storingen op geregistreerd. Want alle zonden naderen ordentelijk voor onze zielen, keer op keer. Dan zien we naar Gods gezicht. Christus, het reine Lam Gods. En dan spreekt dat boekdelen. Hij zo heilig, groot en goed. En ons leven één bron van wanbedrijf. Ons hart kan alleen gerust zijn wanneer Gods ogen op ons gevestigd zijn. Niet in toorn, maar in gunst. En wat is nou het kenmerk, gemeente, van het ware geloof? Daar ziet u hoe belangrijk toch een kenmerk is. Ware geloof kan zichzelf nooit helpen. Schijngeloof wel. Schijngeloof zegt, God is liefde en dat is waar. Schijngeloof zegt, wij zijn zondaar. En dat is waar. Schijngeloof zegt, Jezus is voor de zondaren gestorven. En dat is waar. En het vierde, dus ik ben behouden. En dat is niet waar. Tenzij u een waar geloof van Christus hebt ontvangen door zijn geest. Gij met die waarachtige liefde Gods in aanraking zijt gekomen. Want al onze verstandelijke bedenkselen kunnen helemaal buiten het ware geloof omgaan. Maar het ware geloof, gemeente, kent een bewogen omgang. Alleen het zien van God in Christus door zijn geest. Met het oog des geloofs. Christus ons dient met zijn gerechtigheid. Dat is de enige redding van ons leven. Wanneer? Als ik niks meer heb. Onder de last van mijn zonde en de toorn Gods mij door merg en been gaat. Alle hoop mij gans ontvalt. In de tegenwoordigheid van die grote goddelijke worstelaar. Dan mag Jacob bij vernieuwing zeggen, ik heb God gezien. En ben gered geweest. Van aangezicht. Tot aangezicht. Weet u dat, hoe u dat ook zou kunnen vertalen? Ik ben naderbij gekomen. God ging met zijn kind een verdieping lager. Met Jacob een verdieping lager en met Israël een verdieping hoger in het leven der genade. Gaat samen op, verstaan we dat? Doodongelukkig bij vernieuwing aan jezelf. En je wordt des te groot gelukkig. Christus alleen. Job. Wat zegt Job aan het einde van die beproeving als God opnieuw aan Job verschijnt? Dan zegt Job, met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mijzelf in stof en as. En daar zingt Jacob. Daar zingt Job terneder. Overweldigd door Gods aangezicht, door Christus en zijn goedheid, heiligheid en gerechtigheid. Zij zien op een gefilterde wijze, zodat ze niet verpletterd worden. Want niemand kan Gods aangezicht zien en leven. Het aangezicht Gods, gemeente, is vol van liefde. Leven en bewogenheid. Dat weerspiegelt zich in het hart door het werk des geestes. Waardoor hij de woorden Gods, het aangezicht Gods en al zijn weldaden in ons hart inschrijft. En wie daar nou lang vertoeft, al is het soms een minuut. Maar als je daar nou lang vertoeft op die plaats, gemeente, dan merkt vriend en vijand dat God u heeft ontmoet. Dat het in uw en jouw leven geen moeten meer is. Maar nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, u teder beminnen. Uit God en Christus alleen. Dan vloeit in één. Hoe het lam Gods de zonde gedragen heeft, de toorn Gods weggedragen. Dat is een voortgaande zaak. En we moeten na zo'n vertroostende Godsontmoeting, moeten wij rekening houden met nieuwe strijd. Nieuwe verzoeking. Nieuwe aanvechting. Maar één ding staat vast. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Jacob is erdoor, Israël. Nu mag Esau komen. Heeft hij de 400 bij zich of 4000? Dat is voor Israël op dit ogenblik geen verschil. Wonderlijk. Eerst deed hij zijn bezit en vrouwen eerst overgaan. Om de slag van Esau op te vangen en om hem goedgunstig te stemmen. Maar nu, dan lees ik in Genesis 33, het derde vers. En hij ging voorbij hun aangezicht heen. Moet u zich voorstellen wat dat geweest is. Dat enorme leger. En daar hing die stamvader. Voor al dat bezit heen. En hij gaat voorop staan. Buigt zich 7 maal neder. Totdat hij bij zijn broeder komt. God dient Jacob. Met een nieuwe naam. Maar hij maakt hem volkomen zwak. Hinkend en toch sterk. Want God was aan zijn zijde. Zodat hij niet kon vallen. We willen dat eerst zingen op Psalm 3. De derde vers. Want God was aan mijn zijde, zingt die dichter. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. Psalm 3, het derde vers. Thank you.
denkend. Laat Israël, Pniel, achter. Hij komt uit de overvloeiende verversing. Maar hij weet niet, Jacob weet niet, wat hem te wachten staat. Binnenkort verliest hij Rachel, Jozef, Benjamin. Hij krijgt zijn dochter geschonden thuis. En toch hoeft Jacob dat ook allemaal niet te weten. Als wij maar weten, gemeente, dat wanneer de Heer ons op een zeer bijzondere wijze goed en nabij is, dat wij er dan vast op kunnen rekenen. Wat? Dat er iets voor ons in de bus zit. Het grote aanbiddenswaardige wonder van Gods ontfermend welbehagen is dat hij zijn kinderen eerst versterkt, voordat hij met ons na ontvangen genade opnieuw het dal der Moerbeziën binnengaat. Maar wat ons ook te wachten staat, al kennen wij nu niets van het leven der genade, dat kan, gemeente, ontzettend. Maar ontmoeten wij het ergste van ons leven, zullen wij smeken en bidden dat wij God daarin zullen ontmoeten. En dat dat het geval is bij Pniel, wordt Jacob verzegeld in het opgaan van de zon. Bij Bethel lees ik, en toen werd het nacht voor Jacob, voor hem. Wat lees ik hier? En toen ging hem de zon op. Het licht van de dageraad. Aangezicht het licht van God. En de vriendelijkheid van Christus, gemeente, is meer dan de haat en het gevaar van Esau. De Heer is het zelf die belooft, als u door het water gaat, zal ik bij u zijn. Als gij door het vuur zult gaan, ik zal bij u zijn. Dat doet dat hinkende Israël bidden. Zend uw licht en uw waarheid neder. Als het erop aankomt, en het leven des geloofs mag zoals bij een hinkende Israël in beoefening zijn, wat zijn dan vijanden machteloos? Wat is op dat moment de zonde machteloos? Wat is op dat moment de veroordelende kracht van de wet krachteloos en machteloos? Wat is de vloek machteloos? Wanneer God zelf met ons is, in Christus, door de onweerstaanbare bediening zijns geestes. Wat wordt het dan een wonder, dat verkiezend welbehagen Gods, ondanks je hele leven, waarom was het op mij gemunt, Israël? Maar hoe wandelt hij? Als een Simson, krachtig, sterk en fier, dat hij die 400 man van Esau in één keer tegen de aarde zou kunnen slaan. Nee. Hij hinkt. Langs heel zijn bezit gaat Israël hinkende heen. Moet dan vorst Esau, die het land van Seir bewoont, moet Esau nu zijn broer in deze gedegradeerde gestalte ontmoeten?
Zo is Gods weg. Met al zijn kinderen. Maar verstaan wij vanavond, gemeente, het onuitsprekelijk geluk van die lage staat. De Jacobsgang, het Jacobsleven is slecht. Maar Gods werk in de kerk met een hoofdletter is eeuwig goed. Waarom maakt God dan zijn liefste kinderen zo laag en zo teniet? Waarom gaat de kerk met een hoofdletter in onze dag, misschien wel in de meest aangevochten gestalte over de aarde? Waarom kan die kerk met een hoofdletter zichzelf, om het modern te zeggen, nou nooit waar maken? Waarom niet? Opdat wij niet naar Jacob zouden kijken als einddoel. Maar naar Jacobs God. Hoezeer God ook teder met Jacob en met al zijn kinderen omgaat. Het gaat om Gods eer. Wij zoeken helden, geliefd. Of we nou kerkelijk zijn of niet, helden. In de kerk moeten we hebben en de buiten. Maar Jacob is geen held. Hij hinkt. Tot hoop voor de kerk die zalig wordt. Omdat niemand zou wanhopen. Als wij zien op Gods heiligen, gemeente, dan zorgt God ervoor dat hij al zijn heiligen met zijn meedogen versterkt. In zichzelf zijn ze arm, gebroken, arm van geest, treurend, bij tijd en wijle zeer verheugd. Zo maakt God zijn zwakke, hinkende kerk tot een stad op een berg. En een licht op een kandelaar, een zoutend zout. Jacob, als hij dan gescholden wordt, dan zweegt hij. Hinkend. De godsdienst buiten Christus gemeente is keihard. Voor hinkende mensen zoals Jacob. En de godsdienst en de wereld buiten de kerk van Christus hebben ook veel ware dingen te zeggen. Moet u goed luisteren wat ik zeg. Een heleboel ware dingen wat ze allemaal verkeerd doen. Maar het is de waarheid niet. Want alle aantijgingen van degenen die buiten Christus zijn, komen voort uit een ongebroken hart. En we hebben elkaar op te wekken. Zeker omdat we elkaar niet zouden ergeren. Maar het is onmogelijk om iemand die godsdienstig is, zonder wedergeboorte uit de Heilige Geest en de vergeving der zonden, toegerekende gerechtigheid en heiligheid van Christus. Het is onmogelijk om de godsdienst buiten Christus niet tot een ergernis te zijn. Jacob hinkt. Dan kun je niet meer vechten. Maar dan leer je in beginsel verdraagzaamheid. Door je al maar kleiner. En Christus steeds meer. In zijn profetische bediening. In zijn priesterlijke bediening. De verzoening van de zonde dag aan dag en zijn koninklijke bewaring. Midden in alle zwakheid en neergang staat dit vast. Wie zich door de geest van God, op hoop tegen hoop, aan de belofte Gods die in Christus alleen ja en amen zijn vastklampt, die wint. Maar God doet je, midden in je overwinning, hinken. En heeft God een speciale afgezant van de duivel op Paulus afgestuurd, gemeente, een engel des Satans, die hem met vuisten slaat. Een scherpe doorn in zijn vlees, om hem aan de grond te houden. Want de genade wordt vermenigvuldigd in de weg van de verootmoediging. En dat willen u niet en dat wil ik niet. Wij zijn veel liever de bekeerde man of de bekeerde vrouw. Maar het grootste wonder is, Als God zo in ons leven werkt, dat we daarvoor nimmer meer de kans krijgen. Kiezend welbehagen is dat God ons voor het eerst en bij vernieuwing omlaag meeneemt. Tot vrucht voor God en de naaste. Daar ziet u Petrus. Hebt gij mij lief, Petrus? Zit het wel in je hart? Met die drie vragen, drie treden omlaag. Tot Gods eer. Wie niet uit God geboren is dit avontuur, kent geen gebroken gang. Dan kunnen we met ons redeneren precies weten. Kaarsrecht overeind blijven, weten wij precies voor een ander hoe het moet. Zijn onze beide benen even lang en struikelen we nooit. Maar Gods kerk leert het gebroken denken. Wat is dat? Dat wij met onze conclusies er nooit zullen uitkomen. Dat wij ons verstand zo laag leren taxeren buiten de verlichting door Gods geest. Dat wij God God laten. De wetenschap des geloofs. God gezien van aangezicht tot aangezicht. Wordt altijd gebouwd op de puinhoop van ons kennen en kunnen en weten. Groot wonder, gemeente. Die gebrokenheid. Meer en meer. Hinken. Dat betekent dat je leven voor een ander die het zo goed weet nooit meer aanvaardbaar is. Dan zou je wel iedereen willen overtuigen van het grote geluk. Dat er is gelegen in dat hinkende leven. Maar dat is Gods werk. Dat leren we dan wel. Al gebruikt hij er ons voor. Meer niet. Maar wij gaan in onze lamme gang. Gebroken over de aarde. Na ontvangen genade. Gemeente, hoe is onze gang? Kaarsrecht. Twee sterke benen. Of gebroken. Geestelijke armen en benen gebroken. Als dat het geval mag zijn, worden we nog genietbaar. Voor onze naaste. Velen kiezen voor Esau. Het hoort wel niet, dat weten we. Maar dat is nog eens een mens van aanzien. Redeneren, kaarsrechte mensen. Zijn veel beter dan Paulus en Petrus. Ze zijn bovendien onaanzienlijk en ze liegen. Logenen Jezus. Esau geven wij een palmtak. Maar eens zullen alle coulissen verdwijnen. Worden de gordijnen van onze levens weggeschoven. De schermen van ons bestaan wordt opgerold. En alle lagen waarachter u zich nu verschanst. Zullen als spinrag worden weggehaald. En ontmoet God dan zijn zoon. In uw bestaan. Heiligen, waar Christus zichzelf in het hart heeft geopenbaard, tot een volkomen borgenmiddelaar zijn gebroken voor altijd. En hinken, maar ze zijn heilig vanuit de heiligheid in Christus geschonken. En daartoe zijn zij geroepen, wees heilig, want ik ben heilig. De troost voor de kerk. God is een God der hinkenden. Hij helpt hen koninklijk door ter dood toe. Zal hij ze geleiden. Het is die God die zegt, ik zal u, o mijn hinkende Israël, behoeden mijn naam is Immanuel. Ik ben met u. Tot aan de voleinding der wereld. En daar, geliefde, ontvang ik mijn beide benen terug. Om eeuwig te loven en te prijzen tot Gods eer. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, Gij almachtig en eeuwige God. Dank voor wat U schonk in Uw woord. En het is in alle gebrek. Want hoe zullen wij dit mysterie aan het oor brengen? Vergeef onze tekorten daarin. Onze zonden. Alle eigenbelang. Alle hoogmoed. Alles wat zich tegen U verheft. En wil U zelf nog de stille naprediker zijn. Ja, dat het in ons aller leven, voor het eerst of bij vernieuwing, tot een godsontmoeting zou komen. Want wie U ontmoet aan deze zijde van het graf, ontmoet geen vreemd God als die sterft. Of als U wederkomt op de wolken des hemels. Zegen deze gemeente. Alles wat hier geschieden mag. En wil zelf de stille naprediker zijn door uw woord en geest. In het midden van dit deel uw erven. Geleid ons op de onveilige wegen onze huizen. En sterk ons in de arbeid die aan de dag van morgen als U het geeft weer wacht. Sta Gij naast onze bedden. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En een onvoorbereid U ontmoeten. Hoor en verhoor ons zo om. Jezus wil alleen. Uit genade. Amen.
Slotzang vindt u in Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Wat er verder volgt in Psalm 97, vers 7. Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-een God, u zij al de eer. Amen.